Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Angelique Verbeek. NH
Radio. Welkom bij NH Gooi Spreekuur. Een nieuw programma met medische en aanverwante informatie. Een programma in samenwerking met Ter Gooi MC. Met iedere week een gast in de studio. Tot 10 uur veel informatie met een nadruk op het beantwoorden van vragen van luisteraars. Tegenover mij Mark Reitsma, die voor de techniek zorgt.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Vandaag, 4 februari, is het Wereldkankerdag. Op deze dag is er wereldwijd aandacht voor de impact die de ziekte heeft. Kanker doet veel met je, zowel lichamelijk als geestelijk. En dit heeft gevolgen voor jou en je dagelijkse leven. Voor jou als patiënt, maar ook voor de mensen om je heen. NH Gooi Spreekuur wil hier ook graag aandacht aan besteden, onder meer door vragen van luisteraars te beantwoorden. En dat doen we met Pieter van den Berg, internist-oncoloog bij Ter Gooi MC. En Pieter is onze gast vandaag. Welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Pieter, zou je om te beginnen in 2 zinnen kunnen uitleggen wat je precies doet?
Een oncoloog is iemand die patiënten met kanker behandelt, maar zeker ook begeleidt in alles wat daarbij komt kijken.
Dat is mooi, heel kort, heel goed. We hebben veel vragen ontvangen van luisteraars. Ik ga ze in willekeurige volgorde stellen. Hoe ontstaat kanker?
Dat is een hele ingewikkelde vraag. We weten dat natuurlijk nog niet helemaal. Maar vaak zijn er meerdere factoren die een rol spelen om kanker te krijgen. En sommige mensen hebben meer aanleg. Maar als er dan nog weer andere prikkels komen, zoals bijvoorbeeld levensstijl, roken, overgewicht, alcoholgebruik, te weinig bewegen, dan kan het zijn dat al die factoren samen ervoor zorgen dat mensen kanker krijgen. Ook is het ouder worden een hele belangrijke risicofactor om kanker te krijgen.
Ik ga nu dus over tot meer vragen. Ik zal hem 1 keer noemen. Henk, een trouwe luisteraar van ons, heeft ook een paar vragen ingestuurd. En zijn eerste vraag. Ik heb in mijn omgeving veel mensen verloren aan kanker. Hoe staat het met het terugdringen van kanker? Is dat nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland?
Kanker is nog steeds doodsoorzaak nummer 1. Vorig jaar zijn er tussen de 45.000 en 50.000 mensen overleden aan kanker. Het aantal kankerdiagnoses neemt alleen maar toe. En dat zal tot 2035 sterk blijven toenemen. Wel behandelen we steeds beter, waardoor er steeds meer mensen genezen van kanker. Dus inmiddels lopen er ook al meer dan 800.000 mensen in Nederland rond die de diagnose kanker hebben gehad. En ook dat is wel een toenemend probleem, omdat die mensen vaak wel het een en ander aan problemen overhouden aan alle intensieve behandelingen.
Dus veel zorg.
Er is veel zorg.
Hebben. Ja.
Dat klopt, want ja. Kanker doet, zoals u al zei, niet alleen fysiek wat met je, maar ook mentaal. En vaak kost het heel veel tijd om mensen ook nadien weer op de rails te kunnen zetten naar alles wat ze hebben meegemaakt.
Ja, dit beantwoordt ook een beetje de volgende vraag. Er zijn mensen reageren heel verschillend, hè, op kanker. Ook als ze dan zogenaamd genezen zijn. Sommige mensen zijn angstiger. Andere mensen denken, ik ga nog alles uit het leven halen. Ik maak nog die grote reis naar waar dan ook. Wat maken jullie daarvan mee?
Eigenlijk alles van mensen die volledig in paniek raken en op een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek komen, tot aan mensen die eigenlijk, het lijkt wel alsof ze hun leven gewoon normaal voortzetten en zeggen, nou, ik leef met de dag en ik kijk wel wat er gebeurt, want het lost niks op als ik me heel veel zorgen ga maken. Daar zijn jullie voor als behandelend team.
Maar het gaat dus ook zo ver, begrijp ik van je, dat ze psychische hulp echt nodig hebben.
Veel mensen hebben psychische hulp en ik benoem dat ook vaak al in het begin. Het is vaak niet alleen de psychische hulp die mensen zelf nodig hebben, maar ook de zorgen die ze hebben om hun familie en hun kinderen. En dat maakt vaak de diagnose nog weer zwaarder. Dat zeker jongere mensen die kanker krijgen het gevoel hebben dat ze onvoldoende er kunnen zijn voor hun kinderen. Dus de diagnose heb je niet alleen. Die diagnose heb je samen met de mensen die om je heen staan. En die hebben vaak ook begeleiding nodig.
Dat is heel ingrijpend dus. Ja.
Dat klopt, en heel arbeidsintensief.
En zien jullie bijvoorbeeld patiënten die waarvan de behandeling klaar is, hebben jullie daar nog wel eens contact mee? Of is het een over 3 of over 6 maanden komen ze terug voor een check-up?
Veel mensen die de diagnose kanker hebben gehad, die blijven de jaren daarna onder controle. En deels heeft dat een medisch-technische reden om een ziekte, als die terugkomt, om die eerder te kunnen opsporen. We kennen allemaal natuurlijk de bevolkingsonderzoeken bij borstkanker. Maar dat heeft ook een emotionele reden dat mensen een beetje weer het vertrouwen moeten krijgen dat het lichaam het ook weer zelf kan. Dus ik ben altijd heel laagdrempelig als mensen tussendoor het gevoel hebben dat er iets mis is, dat ze een afspraak kunnen maken, zodat ik ze nog weer na kan kijken. En meestal kan ik ze dan geruststellen. Maar dat is wel degelijk een heel belangrijk onderdeel van het werk dat wij doen.
Ze mogen dus ook zelf contact zoeken met jullie.
Ja, ik heb hele goede polyassistenten. En krijgen mij vaak in eerste instantie niet zelf te pakken. Maar we hebben wel heel veel manieren in Tergooi dat mensen heel laagdrempelig met ons contact op kunnen nemen.
Dat is mooi. Je had het net over bevolkingsonderzoeken, borstkanker en darmkanker. Zijn jullie daar blij mee met die onderzoeken?
Ja, dat is een ingewikkelde vraag. De bevolkingsonderzoeken moeten steeds meer aan een aantal voorwaarden voldoen de effectiviteit te kunnen meten. Uiteindelijk denk ik dat we de mensen zien die er heel blij mee zijn, zodat we diagnoses sneller kunnen opsporen. Of het uiteindelijk een verschil gaat maken in overleving is heel moeilijk te meten. Maar ik denk uiteindelijk dat het goed is dat die bevolkingsonderzoeken er zijn, ook om de eerder genoemde emotionele redenen.
Ja, want ik denk dat mensen alleen maar meedoen als ze ook bereid zijn om de uitslag te aanvaarden. Anders doe je niet mee, toch?
Ja, maar mensen weten toch wel dat het vinden van kanker in een vroeg stadium in het algemeen betekent dat perspectief van de desbetreffende patiënt beter wordt.
Ja. Nog een vraag. Je hoort en ziet vaak dat mensen erg ziek worden van chemotherapie. Is het middel dan erger dan de kwaal? Deze meneer zegt, ik zag mijn dochter na een paar behandelingen echt wegkwijnen en ze kon de series niet afmaken. Moet je dan toch zo'n kuur afmaken, zoals bij antibiotica? Hoe staan jullie daarin?
Chemotherapie is ingewikkeld om daarover te spreken, omdat het eigenlijk een soort containerbegrip is voor wel 1000 verschillende behandelingen. En die behandelingen die kunnen we heel zwaar maken, inderdaad. En dat doen we ook wel eens op het moment dat daarmee de kansen op genezing beter worden. En er zijn ook mensen die we chemotherapie geven om het leven langer te maken, om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden zonder dat we ze kunnen genezen. En dat zijn de behandelingen die in het algemeen veel milder zijn, omdat de periode die er nog is voor die mensen, dat we die niet te zwaar moeten maken. Maar zeker bij jonge mensen die we kunnen genezen en daarna nog een perspectief hebben van 30, 40 jaar, nemen we wel eens die risico's, omdat het resultaat anders is dat ze minder kans hebben om te overleven. Dus in principe is het belangrijk om een kuur af te maken. Maar er zijn hele grote verschillen wat mensen aankunnen. Dus het doel is niet alleen maar om het aantal afgesproken kuren te gaan halen. Maar je moet heel zeker tijdens dat proces ook naar de patiënt kijken en kijken wat er gebeurt. Als mensen het niet aankunnen, dan kun je niet verder gaan. En dan moet je dan maar kijken wat er verder gaat gebeuren. Of kuren aanpassen, hè, qua dosering of qua frequentie.
Dat wilde ik vragen, ja. En wanneer kies je voor een zware chemokuur?
De kuren die wij geven per ziektebeeld zijn eigenlijk protocolair. We weten als iemand met borstkanker komt met bepaalde kenmerken, want niet iedere vorm van borstkanker is hetzelfde, dan weten we dat we bij dat type borstkanker die behandeling moeten geven. En dan hou je niet alleen rekening met de kenmerken van de kanker, maar vanzelfsprekend ook met de wens van de patiënt en ook met de kenmerken van de patiënt. U kunt zich voorstellen dat een behandeling bij iemand van 85 of iemand die veel hart- en longproblemen heeft, dat die anders zal zijn dan bij iemand van 40. Ook omdat het perspectief van de patiënt anders is, maar ook omdat de wens van de patiënt vaak anders is, maar ook omdat de reserves van zo iemand die jonger is vaak veel beter zijn en je ook een zwaardere behandeling kunt geven.
Ja, hebben mensen daar een keuze in? Het is een overlegsituatie, denk ik ook, hè?
Ja, het is nu heel erg in het nieuws dat we aan shared decision making doen. Ik kan u vertellen dat de oncoloog en Tergooi dit al meer dan 10 jaar doen. Wij stemmen de behandeling af en wij bespreken alle keuzes die de patiënt heeft als ze met een bepaald ziektebeeld komen. En daar hoort chemotherapie bij. Sommige mensen is een van de keuzes ook om helemaal niets te doen. En iemand alleen te begeleiden zonder dat we hem behandelen. Maar dat hangt heel erg van de keuze ook van de patiënt af. Dus wij bespreken al dat soort keuzes met de patiënt.
Zeggen jullie ook wel eens van, of vinden jullie als artsen ook wel eens van, hier moet geen behandeling meer gebeuren?
Zeker. En ja, dat bij een aantal ziektebeelden weten we dat een behandeling heel weinig effect sorteert. Dat mensen gemiddeld gezien 6 weken of 3 maanden overlevingswinst krijgen. En op het moment dat je die mensen heel ziek maakt met een zware behandeling, moet je denk ik heel goed afvragen of je dat moet doen. Dus bij die mensen adviseren we ook wel eens dat we het beste geen behandeling kunnen geven. En ook dan staan we nog steeds voor de patiënten klaar. Want ook bij die mensen gebeurt er natuurlijk heel veel. Dat ze begeleiding nodig hebben, ze kunnen klachten krijgen. Dus mensen vinden het vaak wel heel prettig als ze nauw contact met het ziekenhuis kunnen houden. En het is ook belangrijk dat wij heel nauw contact hebben met de huisarts. Die komt bij de patiënten thuis. Maar de huisarts kan dan ook een beroep doen op het ziekenhuis, mochten er dingen gaan ontstaan die we samen moeten oplossen.
Ja, precies. Ik begrijp, die huisarts gaat het laatste stukje begeleiden, want die kent ook zijn patiënt goed.
Ja, dat is wisselend. Dat doen we vaak samen. Vaak heeft de huisarts daar een belangrijke rol in, omdat die bij de patiënten thuis komt. Maar ik hou wel altijd contact met mijn patiënten om eventueel dingen te kunnen bijsturen. Soms hebben de patiënten de huisarts jaren niet gezien en hebben ze eigenlijk meer band met de oncoloog dan met de huisarts. Dus ik stem dat vaak met de huisarts en de patiënt af hoe we dat in het specifieke geval gaan doen.
Ja, precies. Dat wordt per geval bekeken.
Ja.
Ja, ja. Immunotherapie is ook zo'n vraag. Is dat een vervanger van chemotherapie? Hoe moet ik dat zien? Want het is vrij nieuw, dacht ik, immunotherapie.
Immunotherapie is vrij nieuw. Tenminste, de immuuntherapie waar u waarschijnlijk op doelt. We geven het eigenlijk al veel langer, maar dat is toen nooit zo onderkend. Maar als we spreken over de immuuntherapie van nu, is dat niet een vervanger voor chemotherapie. Het is een behandeling die je ernaast kunt geven of na de chemotherapie. Het vult elkaar aan. Lang niet alle tumoren komen in aanmerking voor de behandeling met chemotherapie. Of met de immuuntherapie, excuus. Omdat we eigenlijk van tevoren al kunnen aantonen dat die behandeling bijna geen effect heeft op de reactie van de kanker. En chemotherapie werkt dan veel beter. Er zijn een aantal tumoren die veel in het nieuws zijn, zoals een vorm van huidkanker, het melanoom. Waarbij immuuntherapie een dramatische verandering heeft teweeggebracht in de behandeling van die mensen. En er zijn nog een aantal andere tumoren waarbij dat in mindere mate zo is. Maar er zijn ook een aantal tumoren die eigenlijk heel weinig op immuuntherapie doen.
En zijn er ook patiënten bijvoorbeeld die zelf vragen van, ik heb er zoveel van gehoord, wilt u mij immunotherapie geven?
Ja, veel mensen vragen daarnaar. Het klinkt ook interessanter natuurlijk dan chemotherapie. Chemotherapie staat bekend van, ja, weet je, het doodcellen en niet alleen de slechte cellen, maar ook de gezonde cellen.
Ja, dat is iets waar je ziek van wordt, hè? Chemotherapie.
Ja, ja. Immuuntherapie kun je ook heel erg ziek van worden en ook gevaarlijk ziek. Maar het klinkt natuurlijk ook wel aantrekkelijker dat we met de immuuntherapie je eigen immuunsysteem sterker maken, waarbij we daarmee je eigen immuunsysteem, de indringers, in dit geval de kanker, laat opruimen.
Ja, die dus zet je aan het werk om het zelf op te ruimen.
Ja, maar je immuunsysteem kan ook een overreactie bewerkstelligen, waarbij je allerlei auto-immuunziektes kunt krijgen, dat je immuunsysteem je eigen gezonde weefsel ziek maakt. En dat kan in je longen gebeuren, dat kan in je lever gebeuren, dat kan in je hoofd gebeuren. Mm. Dus ook die behandeling gaat met bepaalde risico's gepaard. Maar het is vaak een aanvulling bij de behandeling van chemotherapie.
Ja, oh, dat is nogal zwaar. Ja, ja. Hoe bereid je je voor? Je hebt een eerste afspraak met jou, met de oncoloog. Hoe bereid je je als patiënt voor?
Het belangrijk is om iemand mee te nemen. Als mensen met z'n tweeën komen, of met z'n drieën komen, met z'n vieren komen, dat vind ik prima. Er was natuurlijk een spanningsveld rondom in de periode met corona, dat mensen in een eentje naar het ziekenhuis moesten komen. Dat vond ik eigenlijk een tekortkoming in de behandeling van mensen met kanker. Want je moet je afvragen wat op dat moment zwaarder weegt. Dus ik zit op de begaan grond. Mensen kunnen daar naar buiten. Dus er zijn een aantal keren heb ik familieleden van de patiënten buiten gehad, die op een krukje buiten het raam zaten en zo toch bij hun familielid konden zijn. Mm. Het is heel belangrijk om al je vragen op te schrijven. Op het moment dat je je goed hebt voorbereid en al in je eigen dossier hebt gekeken, kun je gericht die vragen stellen. En niet iedereen die van mijn collega's houdt daarvan. Vaak is het goed om het gesprek op te nemen. En niet om het op internet te gaan zetten, maar voor eigen gebruik. Waarbij je ook de dokter de vrijheid moet geven dat hij een keer wat ongelukkigs kan zeggen. Maar het is wel heel goed om het verhaal wat de dokter heeft verteld, om dat nog een keer na te luisteren. Omdat heel veel informatie in de emotionele situatie waar je in zit verloren raakt. Als je dat nog een keer rustig kan terugluisteren thuis, dan heeft dat absoluut zijn meerwaarde.
Ja. En dat vinden jullie niet vervelend als het opgenomen wordt?
Nou ja, ik kan voor mezelf spreken. Ik vind het niet vervelend.
Nee.
Soms maak je mee dat mensen daar iets mee doen en het op social media zetten. Ja, en als dat gebeurt, dat zou ik wel vervelend vinden. Maar tot nu toe heb ik dat niet meegemaakt. Dus ik denk ook dat het risico daarop heel klein is.
Ja, dat heb je ook niet helemaal in de hand, hè, denk ik, dat zoiets gebeurt.
Nee, maar dan als dokter ben je dan ook kwetsbaar. Ja. En ik denk dat je er op moet kunnen vertrouwen dat de patiënt dat niet zal doen.
Ja, maar ja, kwetsbaar zijn is niet erg, hè? Het is...
Nou ja, kwetsbaar is niet erg, maar kwetsbaar op social media is denk ik wel erg.
Ja,
want je
wel.
Kunt je daar
dat
niet
speelt heel erg natuurlijk op dit moment. Hè?
NH Gooi Spreekuur, om je beter te voelen.
En we zijn alweer toe aan het tweede deel van NH Gooi Spreekuur, waarin onze gast Pieter van den Berg vragen van luisteraars beantwoordt. Welke vormen van kanker zijn erfelijk? Kun je daar iets over zeggen?
In beginsel zou iedere vorm van kanker erfelijk kunnen zijn. Maar er zijn een aantal bekendere vormen en die ook vaker voorkomen. En dat zijn met name bepaalde vormen van borstkanker. Bepaalde vormen van eierstokkanker. Dikke darmkanker is een bekend voorbeeld in het Lynch-syndroom. Maar eigenlijk zijn er bij iedere vorm van kanker er is ook een aantal zeldzame vormen van nierkanker bekend die erfelijk zijn. En dat zijn eigenlijk de diagnose. Er is heel veel aandacht voor, laat ik het zo formuleren. Terwijl het toch niet zo heel veel voorkomt. Maar op het moment dat er iets raar is met de diagnose, bijvoorbeeld dat mensen heel vroeg op jonge leeftijd kanker krijgen, dat zijn de patiënten waarbij bij ons een lampje gaat branden van hier moeten we verder onderzoek doen. Ook is het belangrijk onderdeel om te beoordelen of er een erfelijke vorm van kanker is, de familieuitvraag. Op het moment dat er in de familie dat er heel veel mensen met kanker zijn, dan gaat bij ons ook een belletje rinkelen van hier moeten we ook verder onderzoek doen. Dus contacten die wij als ziekenhuis hebben, en dat zal voor ieder ziekenhuis gelden, met een polyfamiliaire tumoren in een academisch ziekenhuis, die contacten zijn heel nauw. Dus wij sturen regelmatig mensen voor dat onderzoek naar een ander ziekenhuis. En wat heel belangrijk is om te doen, ga niet lukraak zelf allerlei onderzoek inzetten. Omdat op het moment dat er een erfelijke vorm van kanker is, dan krijg je ook te maken met allerlei andere dingen. Zoals het afsluiten van een hypotheek wordt veel lastiger. Het afsluiten van een levensverzekering wordt veel lastiger. Dus je moet je daar heel goed in laten counselen door een polyfamiliaire tumor.
Ja, en ik kan me dan zo'n situatie voorstellen van... He, ik ben bij jullie terechtgekomen, heel jong. Ik ben niet meer zo heel jong. Maar en jij denkt van, dit kan erfelijk zijn. Moet ik dan mijn zusters, broers, kinderen ook sturen voor een onderzoek? Hoe gaat dat?
Daar word je allemaal in begeleid. Op het moment dat in principe wordt degene die kanker heeft, die wordt als eerste onderzocht. En op het moment dat daar geen erfelijke vorm is, is de kans dat er een erfelijke vorm is bij kinderen of bij andere familieleden is heel veel kleiner.
Maar als dat wel zo is?
Dan word je daarin geholpen hoe je dat moet aanpakken. Op het moment dat er een gen wordt gevonden wat een grotere kans voor een bepaalde ziekte heeft, voor kanker, dan wordt de familie... Er komen ook adviezen voor de familie. En dat wordt allemaal geregeld door de polyfamiliaire tumoren. Daar worden mensen in meegenomen hoe je dat moet doen.
Ja, maar zijn er ook situaties dat mensen zeggen van, ik wil mijn kinderen daar niet mee belasten, ik doe dat niet?
Er zijn situaties dat voorkomt.
Ja.
Daar praat ik rustig met mensen over. Uiteindelijk is het hun eigen keuze. Ik denk, je voorkomt niet dat dat gen er is door het niet te bespreken. Ik denk dat mensen het wel moeten bespreken. Omdat je beter zo goed geïnformeerd mogelijk dan verder kan. En natuurlijk op het moment dat er een erfelijke vorm van borstkanker is, sta je aan de vooravond voor een aantal hele lastige beslissingen. Of wat doe je met je borsten, wat doe je met je eierstokken. Maar het ervoor weglopen gaat het probleem niet kleiner maken.
Precies.
Want je hebt dat gen of je hebt het niet. En dan kun je het maar beter weten. Want dan kan je daar gericht een beslissing over nemen.
Daar kunnen jullie heel goed in adviseren. Ja, wat kan ik zelf doen om het succes van de behandeling te vergroten? En volgens mij wilde je daar zelf ook graag aandacht voor
vragen. Je kan heel veel doen. En dat begint niet alleen op het moment dat je ziek bent. Maar dat begint op een aantal andere... Het begint eigenlijk al als je niet ziek bent door gezond te leven. En we weten allemaal dat roken heel erg slecht is. En toch roken er nog 25% van de Nederlanders. Ook op jonge leeftijd. En ik denk dat dat ongelooflijk dom is. Want de ellende die je later in je leven gaat krijgen, met tumoren in je hoofd-halsgebied, waarbij je geen stembanden meer hebt en door een gaatje moet praten, of blaaskanker, waarbij je door een urinestoma plast, longkanker niet te vergeten. Ik denk dat je dat niet moet willen. En het overkomt mensen met kanker heel veel vaker dan mensen, of mensen die roken overkomt het heel veel vaker dan om kanker te krijgen dan mensen die niet roken. Maar verder zijn we ook eigenlijk niet helemaal op de goede weg. Want mensen worden dikker. Dus overgewicht is een risicofactor. Mensen bewegen steeds minder. Mensen blijven alcohol drinken. Eten niet gezond. Dus we langzaam maar zeker zijn dat ook redenen waarom er meer kanker voorkomt. Omdat we niet goed voor onszelf zorgen. Dus het begint eigenlijk al als preventie door gezond te leven. En dat betekent niet dat je de hele dag maar tuinbonen moet eten. Je kan je best het een en ander permitteren. Maar het kan wel wat gezonder dan nu.
Dat bewegen dus, hè, wat je zegt.
En het bewegen. Bewegen is heel belangrijk om fit te zijn. Dat helpt ook op het moment dat je kanker hebt. En ook als je chemotherapie krijgt, is het heel belangrijk om te blijven bewegen. Er zijn onderzoeksprogramma's die laten zien dat mensen die chemotherapie krijgen en een heel intensief fitnessprogramma volgen, dat die heel veel beter door de chemokuren doorkomen. En hogere doseringen kunnen krijgen, waarbij we hopen dat het ook het perspectief op genezing verbetert. Maar mensen voelen zich heel veel beter tijdens die behandeling. Dat staat gewoon vast. Alleen het is nog steeds dat mensen te horen krijgen dat als je ziek bent, dat je rustig aan moet doen. En dat is echt van tafel. Je moet jezelf zo goed mogelijk inspannen. Alleen maar in bed liggen om rust te nemen, daar word je echt alleen maar slechter van. Dus je moet bewegen. Wij hebben hele nauwe samenwerking met Babette Kuipers in Tergooi, waarbij mensen heel gericht adviezen krijgen over lifestyle, over bewegen, over dieet. En dat krijgen ze allemaal in één pakket. Dus ik stuur heel veel mensen daar naartoe. Ook heeft het bewegen zin als je behandeld bent geweest. Je voelt je mentaal beter. Maar ook na een operatie en ook voor een operatie is het zinvol om zo sterk mogelijk te zijn, want het maakt de kans op complicaties veel kleiner. Dus eigenlijk kun je er heel veel zelf aan doen. En dan vergeet ik nog te zeggen, is dat als mensen een behandeling krijgen of de diagnose kanker krijgen, zijn ze een deel van de regie in hun leven kwijt. En dat speelt zeker bij jonge mensen een hele grote rol, dat ze ineens de dokter in hun leven krijgen of verpleegkundige. Op het moment dat je laat zien dat je veel kan sporten, neem je ook weer een bepaalde regie weer terug, waarbij mensen zich ook weer beter voelen.
Heel belangrijk, ja. Het oncologiebalkon.
Ja.
Zou ik het nog heel even over hebben?
Nou, daar ben ik blij mee. Het is een heel mooi initiatief. Ja. We hebben dat natuurlijk in 2016 gedaan met de chemotuin, waar mensen heel erg veel profijt van hebben gehad. Dat doen we nu in een verbeterde versie in het nieuwe ziekenhuis. Daar is rekening mee gehouden in de bouwtekeningen. Dus er ligt een oncologiebalkon. Daar hebben we alleen nog wat geld nodig om het aan te kleden met pergola's, met stoelen. Dus om de aankleding en de zichtbaarheid om die te verbeteren, zodat mensen daar nog comfortabeler kunnen zitten. Het buiten zitten om je kuur te krijgen geeft een enorme vorm van ontspanning, waarbij die kuren ook beter worden verdragen.
Ik wilde nog even verwijzen naar de podcast die jij hebt gemaakt met een patiënte van je, Renate, 33 jaar, over bewegen met kanker. Ga naar de site van tergooi.nl/podcast... en dan scrollen naar podcast nummer 4. Alle fragmenten zijn dus terug te luisteren via nhgooigemist.nl. We maken van alles een podcast. Het eerstvolgende live programma is dus, zoals we net noemden, NH Gooi zaterdag van 10 tot 12 uur. Je kunt ons de hele week volgen via Facebook of nhgooi.nl. Wij zijn er volgende week zaterdag weer om 9:30 hier op NH Gooi Radio. Volgende week gaan we praten over depressie, wat het is en wat je eraan kunt doen. Ook weer met medewerking van Tergooi Ziekenhuis. En vragen over dit onderwerp kun je sturen naar spreekuur@nhgooi.nl. Tot volgende week bij NH Gooi Spreekuur.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.